Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goede middag en welkom bij Pompidou. Zijn vandaag te gast een literatuurhistoricus en een hedendaagse kunstenaar. Manu van der A schreef een boek over een bijzonder kleurrijk en tragisch figuur, toch ook wel, genaamd Paul Meral. En Joep van Liefland, die heeft werk gemaakt speciaal voor een vrij recente plek voor hedendaagse kunst in Antwerpen. Tik Tak, welkom heren. Joep van Liefland, je woont en werkt in Berlijn. Bent naar hier gekomen om de tentoonstelling op te bouwen ook in Antwerpen. Morgen opent ze. Hoe ver sta je?
80%.
Want je zit hier heel relax, achterovergeleund in de stoel. Dus dat komt allemaal goed?
Dat komt goed met die laatste 20%. Ja.
Nou, je hebt nog tijd tot morgen. Hoe laat moet het klaar zijn?
7 uur is de opening.
Ja, en het is een totaal installatie wat je daar precies doet. Ja. Dat mag je ons straks vertellen. Ik ga eerst even praten, als je het goed vindt, met Manu van der A. Je hebt een biografie geschreven, Manu, over iemand waar wij op de redactie nog nooit van gehoord hadden.
Nee.
Paul Meral. En toch heeft die man heel veel bekende mensen gekend. Heeft hij in hun entourage aan tafel gezeten, heeft er van alles mee gedaan. Wie is die Paul Meral en hoe ben je bij hem terechtgekomen?
Ja, die vraag werd me ook al gesteld bij mijn vorige biografieën. En eigenlijk vertrekt het allemaal bij de Nederlandse schrijver Eddy Duperron. Ja. Waar ik in der tijd nog mijn licentiaatsthesis over gemaakt heb. En in zijn hij heeft ook heel veel mensen gekend. En dus mijn eerste biografie ging over Alice Nahon, die een tijdje bij Duperron gewoond heeft hier in Brussel. Dan Paul-Gustaf van Hekken, dat was mijn vorige boek, dat taaf getiteld, waar ik hier ook gesproken heb. En die Meral was zo'n figuur waar ik nog veel minder over bekend was. Dan Alice Nahon was natuurlijk wel bekend als dichteres en zo. Van Hekken ook. Maar deze was helemaal onbekend. En dan heb ik, denk ik, bijna een jaar of 20 geleden al eens een klein artikel over hem geschreven. Er was bijna niks over hem te vinden. Maar naar aanleiding daarvan hebben de erven contact met mij opgenomen. De familie Pekker. En die bleken ook nog archief te hebben. En aan de hand van dat archief ben ik dus veel meer te weten gekomen dan ik aanvankelijk had gevonden.
Maar je hebt dus een puzzel moeten leggen.
Jawel, jawel. Ja.
En heel veel dingen ook nog niet gevonden waarschijnlijk.
Ik vermoed het.
Ja. Ja. Maar dat weet je niet. Nee, hoeveel je niet gevonden hebt, daar heb je te raden naar. Waar gaan we beginnen? Want het is dus ongelooflijk wat die man allemaal meegemaakt heeft. En is een biografie waard. Het leest als een schelmenroman, het leven van Paul Meral. Maar we moeten eigenlijk naar Gent, hè, voor het begin.
Daar wordt hij geboren. Als zoon van een katholieke volksvertegenwoordiger zelfs. Die zijn vader heeft vroeg. Hij is vroeg, zit hij alleen met zijn moeder en zijn zus.
Mama's kindje eigenlijk ook een beetje. Ja.
En dus allemaal vrouwen in huis eigenlijk wordt hij opgevoed. Hij heeft 3 zussen en een tante woont ook nog daarbij in huis. Hij gaat dan naar het college in Gent, Sint Barbara, het jezuïetcollege. Hoewel hij daar waarschijnlijk wordt buitengegooid, want zijn laatste 2 jaar in het middelbaar gaat hij naar Sint-Lieves.
Maar daar moet je al zeggen waarschijnlijk. Dat weet je niet met zekerheid. Dat hij daar wordt
of hij buitengegooid. Ja, hij verandert, maar we weten niet waarom.
Ja, okay.
Maar hij was een goede leerling. Hè? Want hij heeft zelfs een studiejaar overgeslagen op een gegeven moment.
Omdat hij zo goed was.
Ja, hij kwam dan in de zat dan in de klas bij Joris van Severen. Hoewel van 7 jaar ouder was, dus, maar hij was dus wat voor.
Ja, en dus ook, daar begint een heel hechte vriendschap. Hè,
met daar begint het eigenlijk al, met de bekende mensen die je ontmoet. Dus Van Severen
is de eerste.
Ja, dat is de eerste. Nu, Van Severen is natuurlijk vooral bekend als de man van het fascistoïde, of misschien zelfs fascistische Verinazo. Maar daar was die vriendschap niet op gebaseerd. Hè. Het had helemaal niks met die politiek dingen te maken. Het was vooral literatuur dat hen bond. Hè. Ook Van Severen was een grote literatuurliefhebber. En de correspondentie tussen hen gaat bijna uitsluitend over literatuur.
Ja.
En
over de liefde ook.
Over vrouwen, ja.
Nu, ze blijven heel lang met elkaar schrijven. Dat is echt een hechte vriendschap. En toch kan je uit die brieven die ze elkaar schrijven al opmaken dat het totaal verschillende individuen zijn.
Ja. Ja.
Maar het is de literatuur die hen samenbrengt.
Ja, en daar zie je ook wel dat hun smaken verschillen, maar ze delen wel tips uit en je ziet dan wel afwijkingen in smaak. Merel gaat toch wel een andere kant op. En ja, als ze dan gescheiden raken, dan zie je dat Merel, die ook een grote bewondering had voor Paul Merel of Herman de Guchtenaar, hè, zoals
dat is een
ook heette,
naam,
dat
ja.
is een echte naam. Ja. Dus Herman noemde hem, mijn Herman, het zijn bijna liefdesbrieven die ze elkaar schrijven, ja. Het was echt een hechte vriendschap. Maar als, dus van Severen was een jaar ouder en was al dienstplichtig toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dus hij moest naar het leger.
Ja, want we hebben nog niet gezegd waar we zitten, hè? In de tijd.
We zitten nu, laat ons zeggen, begin van de Eerste Wereldoorlog dan. Ze studeren allebei rechten aan de Universiteit van Gent. Van Severen zat in de militaire compagnie. Dat was een speciale afdeling aan de universiteit voor jongens die in het leger moesten. Die konden tegelijk studeren in het leger. Van Severen was daar al bij, werd dus opgeroepen wanneer de oorlog uitbreekt. En de Guchtenaar moest niet... kon, als hij wilde, maar vlucht toch met zijn moeder en één of twee zussen naar Engeland. En ze komen dan terecht in Schotland. Waar je ook weer met zijn gat in de boter valt. En
ook weer zeg je, want dat gebeurt eigenlijk telkens opnieuw. Hè?
Ja.
Dat is zo eigen aan zijn levensloop. Het gaat op een bepaald moment, op heel veel momenten, slecht met hem. Uh-huh. Maar dan komt hij altijd iemand tegen... waarvan hij denkt, van daar kan ik wel iets van loskrijgen. Dat is in twee richtingen dat ook werkt. Want mensen hebben altijd vertrouwen in hem. Ja, hoe doet hij dat?
Ja, hij was heel charmant, blijkbaar. En hij kon, zouden we kunnen noemen cold. Hij was een cold reader. Hij kon de mensen echt in een oogopslag op heel korte tijd... had hij ze door en had ze hun vertrouwen. En dan gaven ze hem geld of ze leenden hem geld.
Ja.
En dat duurde dan een tijdje tot ze dan door hadden van dat ze dat geld nooit zouden terugkrijgen natuurlijk. Of dat hij ze zelfs opgelicht had met een of ander smoesje.
Ja, dat doet hij ook. Dus wacht, we zaten in Schotland.
Ja.
Ja. Dan zijn we 19...
15 komt hij terug.
Ja, komt hij terug.
Hè, want Van Severen blijft hem eigenlijk aansporen van... Hij wil terug bij Van Severen zijn en hij wil ook in het leger, zegt hij.
Ja, maar hij probeert er toch onderuit te komen met allerlei smoesjes. Ja. Hij belandt op een bepaald moment in Calais ook en daar is er een grote kanteling. Hè? Daar leert hij dan iemand kennen.
Ja.
Een dame van stand, een lady.
Ja, en niet eerst de beste, want zij was de vrouw van Lord Rothermere. En dat was een van de rijkste mensen van het Verenigd Koninkrijk, die een krantenimperium had. Zijn vrouw, ze waren wel uit elkaar gegroeid dus, en zijn vrouw, Lady Rothermere, reed rond in een ambulance door Frankrijk om de...
Vind je het nog spannend, Joop,
van Louis van de militaire van ziekenhuizen te bezoeken die zij sponsorde, dus samen met een heleboel andere adellijke Engelse dames. Maar zij was heel... modern en sportief. Zij had een rijbewijs, wat niet voor de hand lag toen. En reed zelf met die grote ambulance door Frankrijk.
En hij wordt verliefd op haar of omgekeerd? Dat doet hij
dat
niet.
Is de, dat is ook de vraag of ze echt verliefd waren. Of zij op hem in ieder geval.
Ja. Maar daar ontstaat iets en hij denkt... Ik denk dat hij daar ook ruikt dat er een opportuniteit is.
Ik denk het ook, ja.
Hij schrijft veel, hij probeert een carrière uit te bouwen, op te bouwen. En zij heeft natuurlijk het geld en zij kan...
Voilà. Zij helpt hem daarmee. Zij publiceert zijn boeken in heel mooie, luxueuze uitgaven. Vier kleuren druk soms.
Ja, terwijl ze dat misschien inhoudelijk niet waard waren, of wel? Hoe schat je zijn literaire capaciteiten in?
In die tijd... Hij zat natuurlijk
hij is super
wel
jong, hij zit 21, 22.
Hij was jong en hij sluit zich een beetje aan bij wat eigenlijk toen al aflopende was. Het een soort van symbolisme, zoals Paul Claudel en Paul Valéry misschien tot
daar
op zekere hoogte.
Daar heeft hij zijn naam trouwens Paul van Claudel. Paul Claudel.
Hij was een grote bewonderaar van Paul Claudel. En dus die eerste werken zijn zo nogal zweverig. Het kosmische, hij voegt geen echte personages. En personages zijn de wind en de zon en van die dingen. Ja. Dus geen echte mensen.
Nee, dat is ook natuurlijk. Zo. Op het moment dat je opent dat boek, de biografie van Paul Merel, met het verhaal dat hij eigenlijk in Parijs, in Le Vieux Colombier, waar Le Tout Paris samenkomt, daar opent eigenlijk ook een totaal spektakel. Bij jou is het een totaal installatie, Joep van Liefland. Maar een totaal spektakel opent daar. En iedereen is daar gewoon. Iedereen die iets te betekenen heeft.
Het had er natuurlijk ook mee te maken dat er heel weinig was.
Dus het was het eerste. Oké, dat nuanceer je dan nu al.
Ja, maar goed, ze waren er natuurlijk. Ja.
Ook en Picasso het werd, zit daar.
Ja, want is, iedereen komt er naartoe. Want het was natuurlijk van tevoren ook al aangekondigd dat het iets heel bijzonders zou zijn. En
iets
dat was het ook.
Anders.
Ja. Dus eigenlijk, het was vanuit literair historisch perspectief, was het eigenlijk wel iets belangrijks. Zeker, maar het is vergeten. Het komt heel af en toe, is te sprake. Maar
dankzij de muziek eigenlijk.
De muziek wel niet. Maar wat er op het theater te zien was, was helemaal nieuw. Dus Er was geen decor, er waren alleen kleuren lichtbundels blijkbaar. En dus die personages hadden kostuums aan van de zon. En dus er staan tekeningen in mijn boek. Het moet er fantastisch uitgezien hebben, denk ik.
Ja, een sprookje.
Maar het werd dus heel gemengd onthaald.
Er was heel goede kritiek voor de muziek. Voor de kostuums misschien ook wel. Voor het ballet, voor het dans. Maar de tekst, die terugging op een dramatisch gedicht van Paul Meral, Herman de Guchtenare. De Guchtenare was het, toch?
De Guchtenare, ja.
Daar zat het scheef.
Ja, daar kwam nog wat commentaar op. Ja. Maar ook de muziek van Honegger kreeg ook wel hier en daar kritiek. Die werd ook te modern bevonden.
Ik dacht dat hij daar dat zijn carrière eigenlijk het begin van zijn
carrière
was.
Ja, dat
was wel
zo. Maar achteraf bekeken is die pas geapprecieerd geworden, ten volle geapprecieerd geworden. In die tijd was er ook kritiek op. Maar alles is niet veranderd eigenlijk. Maar ook omdat die tekst ook niet verspreid is geraakt. Die is ook niet bekend geraakt. Nu denk ik ook wel, dat objectief bekijken, dat het niet zo fantastisch goed is. Ja. Maar het boek ziet er wel geweldig uit. Dat wel.
Nu, Paul Meral, je denkt dan, als je dat leest in het begin van het boek ook, van dat wordt een veelbelovende carrière voor die man, 22, een spektakel in Le Vieux Colombier, iedereen is daar, maar nee, hij blijft proberen zijn hele leven lang, maar het lijkt me niet te lukken, want hij heeft een paar onhebbelijkheden.
Ja.
En dat
hij
is zacht uitgedrukt.
Hij had doorzettingsvermogen en was nogal verslavingsgevoelig.
Ja.
Dus de drank vooral en gokken.
En vrouwen ook, hè?
Vrouwen ook. Ja. Maar vooral gokken. Dus hij was ook verslaafd. En dat ging allemaal goed, zolang hij geld had natuurlijk. En die Watermeer had allemaal voorschot. Maar dat stopt op een gegeven moment. Uiteraard. Maar hij was nog altijd verslaafd.
Haar man wil haar terug bij hem.
Misschien. Ik weet niet of dat
of
de reden
had
is. Misschien was het
van
gedaan. Ja. Het heeft vijf jaar geduurd. Was toch redelijk lang. Maar hij heeft natuurlijk ook die kans niet gegrepen toen. Hij had in die periode, zelfs want in 18 gaat dat stuk in première, dan heeft hij toch nog 2-3 jaar, had hij kunnen profiteren om eventueel nog mooie dingen te schrijven en te publiceren. Maar dat heeft hij dus niet gedaan.
Nee, terwijl hij al helemaal van in het begin spreekt ook over die grote roman die hij zal schrijven, waar hij aan het schrijven is. En dat wordt eigenlijk een soort van running joke. De roman van Meral. Iedereen lacht ermee achter zijn rug om.
Ja. Maar ik kon ze dan niet aantrekken.
Nee, want hij was vol van zichzelf. Ja. Dat was misschien zijn grootste minpunt. Of hoe
maar
zie jij dat?
Hij wist dat wel, hoor. Hij wist wel dat hij die kansen liet liggen. En hij nam zich altijd voor van het beter te doen, maar
het was sterker dan hemzelf.
Het was sterker dan hemzelf, maar hij wist het heel goed, denk ik.
Wat is dan het moment, want de titel van het boek heb ik nog niet vermeld eigenlijk, is Bedelen bij Picasso. Ja. Paul Meral, genie en charlatan, omdat hij dus wel heel erg intelligent was, maar hem niet in slaagde om dat op een of andere manier te verzilveren, die intelligentie. Op een bepaald moment komt hij in contact met Picasso. Picasso die in 1918 ook al in de zaal zat toen het spektakel werd opgevoerd.
Met wie hij toen ook al kennis gemaakt had.
Ja,
dus
hij werd achteraf
waarschijnlijk
voorgesteld.
Hij is een paar keer met hem op café geweest waarschijnlijk, toch? En dan wanneer hij dan terug, we zijn al een heel eind verder nu, we zitten in de jaren 30. Terug in Parijs is berooid, getrouwd ondertussen. heeft hij geld nodig. En ja, bij wie kan hij nog geld vragen? Ja, we hebben nu Gide even overgeslagen, want daar heeft hij ook redelijk wat contact mee gehad. Gide kende hem, die wilde hem geen geld meer lenen. Dus hij dacht, ik zal Picasso proberen, schrijf een brief van, weet je nog.
Ja, en die brief die staat ook in het boek.
Ja,
hè?
Ja, ja. Dus er zijn redelijk wat brieven, een 17-tal brieven, dacht ik, in totaal. Hij schrijft hem dus van, weet je nog, we hebben elkaar ontmoet in 1918, toen ik die toneelstukken, zegt hij dan, het was maar één, in Parijs had.
En, heeft wel
zou
lef,
je me niet, ja, ja, zou je me niet een paar honderd frank kunnen voorschieten, want ik betaal het volgende week terug.
Heeft hij nooit terugbetaald.
Nee, en hij heeft dan bedankbrieven van, dank u wel voor het geld, maar ik heb nu toch weer een probleem, zou je niet nog eens? Hè? En zo, ja.
Hij heeft het wel gekregen.
Hij heeft het wel gekregen, ja.
Maar nooit terugbetaald. Dus. En dat heeft hij bij heel veel mensen gedaan. Ja. Op de duur natuurlijk is hij nergens nog welkom. Hè?
Nee. Ja,
vandaar dat ik zei in het begin ook een kleurrijk, maar tragisch figuur.
Ja, dat is zo. Ja. Ja. Maar hij vond altijd wel iemand anders om...
Ja, hij is niet alleen geëindigd. Hè?
Nee, nee. En hij bleef charmant, hoewel hij dus, als je de foto's ziet van zijn laatste jaar, hij was eigenlijk helemaal nog niet zo oud, maar hij zag eruit als een mannetje van 70 of zo. Het doet mij dan een beetje denken aan Jozef Rood.
Ja, inderdaad. Ook, ja. Ja, die ook op hotels leefde, zoals Miral ook gedaan heeft in Parijs. En eigenlijk overal geld ging aftroggelen en problemen had.
Ja, klopt.
Ja. Maar... We moeten ook zeggen, Manu van der A, dat wanneer hij uiteindelijk in Brussel terechtkomt, we zijn dan, wat is het, 46? Maar wanneer hij de krant opricht, helemaal aan het einde van zijn leven.
Want, dan heeft u weer even...
Dan gaat het goed met hem. Dan denk je, het komt dan misschien uiteindelijk dan toch nog goed met hem.
Ja.
Laterne. Ja, is het dat wat hij... Een dagblad?
Ja, klopt. Ja.
En dat lijkt goed te gaan.
Hij was samen met Pierre Fontaine, was hij hoofdredacteur. En dat blad loopt goed. Het is net na de bevrijding. Het is een blad dat toch gesteund wordt door de geallieerden, omdat het wat die strekking verdedigt. Ze krijgen informatie van de geallieerden, krijgen foto's. Ze hebben zelfs een radio ontvanger gekregen, zodanig dat ze op de hoogte kunnen gehouden worden. Dus dat loopt goed. Er was papierschaarste, daardoor waren niet alle kranten in grote oplage verkrijgbaar. En dat maakte dat bijvoorbeeld La Lanterne ook gekocht werd, omdat er niks anders was.
Ja.
Dat hij kreeg een deel van de winst. Dus ja, hij zat er weer goed voor, maar dat was nog altijd niet genoeg natuurlijk om zijn... gokverslaving te
Ja, en
te
hij wou ook een mooi leven, hè? Hij wou het leven van...
Maar je ziet
van
dan ook,
welstand.
Als je als journalist dan in de cafés rondhangt hier in Brussel, dat er toch nog altijd jongeren speciaal naar het café komen om met hem te praten, omdat hij zo fantastisch kon vertellen. Hè. En een van de Frans Helms, die een roman over hem geschreven heeft, die zegt, op een barkruk werd hij god. Dan leek het op
maar
dan
was het misschien al heel laat, s'avonds of heel vroeg ochtends. Ja. Wat is, als jij zijn leven zo overlopen hebt en in al die archieven gedoken bent, wat springt er voor jou uit in zijn leven?
Ik denk dat... Wat ik jammer vind, is dat... Dus Frans Helms heeft achteraf wat van zijn tekst gepubliceerd. En daar zie je dus echt wel dat hij talent had. Dat als hij had gewild, dus niet dat eerste werken, maar nadien heeft hij poëzie geschreven, die eigenlijk surrealistisch is van inslag voor een groot stuk. Dan heeft hij zo wat aanzetten tot verhalen geschreven, die mij wat doen denken aan de vroege Klaus. Daar zat potentieel in. En ook iedereen die hem kende, verwachtte dat van hem, dat hij een groot boek zou schrijven.
Maar dat is natuurlijk roman, omdat hij dat zelf ook zo aangekondigd had. Hè? Je schept verwachtingen, iedereen wil dat ook ingevuld zien.
Waarom zou je daarin geloven als je hem niet... Hè? Dus Eddie Duperon, Jan Greet of zelfs Gide op een gegeven moment. Gide neemt van hem, op een gegeven moment, ik heb die brief gezien, 10 bladzijden. Hij schrijft een brief aan Gide om hem te zeggen wat hij verkeerd gedaan heeft in het boek dat hij aan het schrijven is. En Gide schrijft dan achteraf naar andere mensen van ja, ik heb heel veel gehad aan de raadgevingen van Paul Murat.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik denk, er komt echt wel iets en ik vind het zo jammer dat er niks uitgekomen is, dat dan echt
Ja, hij moet er op de duur ook een beetje heel slecht uitgezien hebben. Mm-hmm. Dik en pafferig, de drank zal natuurlijk zijn tol geëist hebben. Mm-hmm. Sommige mensen beschrijven hem ook als iemand met een paddensmoel. Hij waste zich niet.
Het zijn drie verschillende mensen totaal, die onafhankelijk van elkaar met een pad vergen
een onsmakelijk figuur.
Ja, ja. Maar toch, het bleef dan...
Is hij onder een steen gekropen?
Nee.
Hoe is hij aan zijn einde gekomen?
Ja, dat is een goede vraag.
Sorry, dat is ook nog... er zijn verschillende versies. Hij was sowieso niet meer gezond. Op een gegeven moment heeft hij dan waarschijnlijk een ongeval gehad, een auto-ongeval, wordt gezegd. Maar een andere versie is dan dat hij neergeslagen is op straat, overvallen. Ofwel gewoon toeval overvallen, maar andere mensen zeggen schuldeisers. Of misschien zou ook een politieke afrekening kunnen geweest zijn, omdat hij tegen Leopold III was. Hè? En het ging nogal heftig aan toe tussen de Leopoldisten en de anti-Leopoldisten. En dus in die periode is het ook gebeurd. En andere mensen die voor de krant schreven, hebben ook last gehad daarmee. Dus de grote geldschieter, de Soete, die dacht ook dat zijn... De brand in zijn atelier ooit, dat dat aangestoken was door politieke vijanden. En dan is er ook nog iets waar we het niet over gehad hebben, is dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment ook heel even op het verkeerde pad was. En dat hij dat verdoezeld heeft en dat dan achteraf eigenlijk uitgekomen is, maar niemand geloofde hem.
Dus... Nou ja, dat was ook een beetje zijn eigen fout, want hij kon ook wel wat fantabuleren.
Ja, natuurlijk.
Dus hij zou ook... Dat ook maar iets... dat is ook niet echt geweten of hij mee met de Poolreiziger geweest is, de Gerlaag. Hè?
Ja.
En dat hij ook met Leuvenstein, een zakenman, zou gewerkt hebben, maar dat is allemaal zou en niemand weet dat met zekerheid.
Nee.
Wat zeker geweten is dat hij geld had op dat moment.
Ja. En veel geld neemt hij ook, hè. En dan heeft hij die Rottermeer, Lady Rottermeer, nog proberen te chanteren, omdat hij maaktfotos...
Dat was nooit genoeg.
Hij had maaktfotos van haar, blijkbaar in brieven en zo. En dat is dan blijkbaar ook gelukt op een gegeven moment. Heeft hij daar toch ook geld van gekregen weer.
Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Wat ik bij aanvang zei, het is echt een schelmenroman wat hij niet allemaal tegenkomt. Het lijkt alsof hij zijn leven geleefd heeft om jou dat boek te laten schrijven, Manu van der A.
Ja. En Frans Helns heeft er inderdaad ook een roman van gemaakt, van zijn leven. Hoewel Helns wist eigenlijk nog niet de helft van wat er aan de hand was. Dus hij kende Meral pas op het einde van zijn leven. Hoewel hij hem ook misschien gekend heeft via zijn broer in Gent, omdat hij ook op Sint-Barbara zat. Helns trouwens ook, maar niet tegelijk. En dan heeft hij een roman geschreven, denk ik vooral op basis natuurlijk van wat hij met hem beleefd had. Hij heeft ook veel geld aan hem geleend op een gegeven moment, ook nooit teruggekregen. En wat Meral hem verteld heeft. En daar beginnen de problemen natuurlijk. Hè, want Helens schrijft het dan op, het is een roman bij Helens natuurlijk, sowieso, hij kon schrijven wat hij wilde. Maar er klopte veel om het helemaal als roman te beschouwen. Het is duidelijk gebaseerd op het leven van Huchtenaar. Maar in hoeverre het helemaal klopt, valt niet na te gaan.
Waarom heeft hij zijn naam uiteindelijk veranderd naar Paul Meral?
Ja, ik denk dat de Huchtenaar in het Frans heel moeilijk is om uit te spreken. En Herman, na de Eerste Wereldoorlog, was ook zo Duits. Dus denk ik dat dat de reden is.
Ja.
En dan Paul koos hij waarschijnlijk voor Paul Claudel.
Ja, wat we daar straks al zeiden.
Ja,
als je dit nu bekijkt en je denkt van wauw, er zit zoveel stof aan. Zijn er nog andere figuren die rond de Perron hingen waar je van denkt, daar moet ik ook nog een boek over schrijven? Er zit veel in. Of die je via Paul Meral hebt leren kennen?
Ja, er zijn er nog wel een paar, maar ik denk dat ik nu toch even een andere periode ga proberen.
Happened to Pablo Picasso.
John Cale met Pablo Picasso, dat konden we niet laten liggen. Joep van Liefland, je hebt heel aandachtig zitten luisteren naar het verhaal van Paul Meral. Zegt het jou wat, zo'n leventje?
Dat die man geld gekregen heeft van Picasso. Dat is bijzonder.
Heb je zo geen geldschieter in Berlijn?
Ik heb zo nog niet geleefd, moet ik zeggen.
Nee.
En ik vind ook dat iemand 22 is en dan al op dat level dan opereert, vind ik ook...
Hij is er te vroeg mee begonnen en heeft het niet meer kunnen afleren.
Het menselijk scheitan, hè?
Ja. We zijn het net, je hebt een tentoonstelling in TikTok in Antwerpen. Een vrij nieuwe ruimte is dat. De titel van jouw tentoonstelling heet Viewing Days.
Ja.
Het is je eerste solo-tentoonstelling bij ons in België. Dus misschien is het goed dat we jou even voorstellen aan onze luisteraars ook. Mensen die jouw werk niet kennen. Is het... goed dat we beginnen met de videocassette?
Ik vind het wel goed om daar te beginnen. Ja.
Ja, want dat is de VHS-cassette. Je hebt daar, ik denk dat ik dat mag zeggen, een zekere vorm van fascinatie voor.
Ja, ja, obsessie misschien wel.
Goed dat je
hoewel
het zegt.
Hoewel het nu weer minder wordt.
Minder?
Mijn laatste gedachte over de videocassette was... Ik stelde uiteindelijk vast dat ik zelf een videocassette ben. Of dat wij alle een vorm van videocassette zijn.
Leg dat
dus
even
een opslag
uit.
Van informatie die bewogen wordt door de ruimte en door de tijd.
Ja.
En
toch staat er geen videocassette op je t-shirt,
dat is een cassettebandje.
Gewoon een cassettebandje.
Ja.
Maar het is hetzelfde principe eigenlijk, toch?
Ja, maar ja, goed, het gaat over geluid, hè?
Ja. En het andere is beeld.
En video is het zien. En het zien is voor mij wel spannend.
Ja. Weet je nog waar dat begonnen is, die obsessie voor, of die interesse in eerste instantie voor VHS-cassetten?
Ik had het gisteren ook weer even, eigenlijk dat ik het niet had. Ik had geen video, wij hadden thuis geen videorecorder. Dus het was een object der begeerde.
Mm-hmm.
En wij hadden het niet. Het is vergelijkbaar met mijn zoon die nu heeft die PlayStation, maar die had dus geen PlayStation.
Ja.
En ik denk elke tijd heeft bepaalde objecten die mensen begeren.
Mm-hmm.
En dat was in mijn tijd dus de videorecorder.
Ja.
Maar ik had hem niet.
Je had hem niet. Maar dan ben je hem overal gaan zoeken.
Ja, op een gegeven moment wel.
Ja.
En toen, ja.
En dan denk je van, hey, dat is eigenlijk wel een interessant ding, zo'n cassette.
Nou, eindelijk had ik hem als bachelor. En toen ging een wereld voor me open. En dat was dus ook mijn wereld. En ja, wat ik heel interessant aan jouw verhaal van... jij hebt in wezen ook iets uitgegraven, zo zeg maar, zo'n personage. Die misschien in zekere zin onderbelicht is. En ik moest aan denken, dat ik begon video's te kijken, te verzamelen. En wat ik op een gegeven moment vaststelde, waren eigenlijk dat ik het meest gebiologeerd was eigenlijk door films. Dat je afvraagt, waarom zijn die er überhaupt?
Wie kijkt er naar?
Wie
jij
kijkt
dus,
er naar?
Jij
waarom
dus?
Steken mensen daar geld in om dat te maken?
Mm.
En dat vond ik toch wel... ik ben eigenlijk dan daarmee bezig gegaan en ik heb er veel over nagedacht. En
wat is de uitkomst? Heb je een antwoord op die vraag? Waarom kijken mensen daar überhaupt naar?
Nou, ik ga nu even de boog spannen naar TikTok. Ik heb nu voor het eerst in TikTok is eigenlijk geen video meer te zien. En geen videorecorder. En
dat is voor het eerst?
Ik maak wel wat andere werken, maar dat ik zeg maar ook in een installatie dat niet meer opkomt. Dat is voor mij een nieuwe... het is een geleidelijke stap, maar dat is een nieuwe stap.
En heeft dat er iets mee te maken met het feit dat de VHS-cassette ook niet meer bestaat, niet meer gemaakt wordt? Ze bestaat nog, verzamelaars. En jij hebt er nog een hele hoop, neem ik aan. Maar dat het afgelopen is met de videocassette?
Nou, al jaren. Toen ik ermee begon, was het al duidelijk dat het afliep. En ik vond het eigenlijk spannend om binnen een kunstcontext me bezig te houden met iets wat niet nieuw is.
Ja.
En mijn opgave aan mezelf, of mijn interesse, eigenlijk kan ik met iets zogenaamd niet nieuws, iets nieuws doen. En dat is wel een van de, ik heb natuurlijk al meer ideeën gehad, maar dat is wel een heel basic idee toen geweest. En dat was eigenlijk intuïtief, van de tijd gaat zo, en er gaan dan allemaal dingen gebeuren. DVD was er altijd volledig duidelijk dat ik iets met iets ouds ging bezighouden. Nou.
Ja, en wat doe je er dan mee met die videocassettes?
Ja, nou goed, dat heeft een hele evolutie ondergaan. Dus ik begon met een soort videotheek in een stedelijke context. Ik ging gewoon in een garage zitten. Niet die garage zoals die was en stelde daar mijn video's tentoon. Ik maakte toen ook zelf video's die ik parallel presenteerde. Bij jou dus blijkbaar in de straat. Je hebt in Berlijn gewoond. Ja. Dus het was eigenlijk een kunstinstallatie in de openbare ruimte waarvan niemand wist van, wat is dit eigenlijk?
Ja, wat moet ik daarmee?
Wat is dit een videotheek? Is dit een garage? Wat doet die man eigenlijk? Ja, iets obscuurs eigenlijk. Ja,
dat was een van je eerste videopalaces. Ja. Je hebt er ondertussen 46 of meer.
Ja, dit wordt nummer 47, zit in TikTok. Geweldige ruimte. Altijd, ik ben heel blij met hun ook, over hun iets vertellen. Want het is vrij hele jonge ruimte in Antwerpen. En wat bijzonder aan hun is, dat ze echt enorm veel gestoken hebben in de productie ook. En dat is voor zo'n jonge ruimte die in principe nog helemaal niet lang bestaat en ook niet veel geld heeft. Wel bijzonder. En dat vond ik ook heel interessant om met hun dus samen iets nieuws te creëren.
Het gebouw is een ontwerp van Leon Steijnen.
Ja, een bijzonder gebouw. Daar gaat de tentoonstelling, speelt daar ook op in. En, ja.
Op de architectuur, op de ruimte. Ja. Het mooie is ook dat die ruimte jou toelaat om jouw werk daar nu. Want je zegt, het is helemaal niks meer te maken met videocassettes,
nee,
maar wel met beeld.
Nee, dat heeft nog steeds te maken met video. Ja. Maar er is geen videocassette meer te zien.
Het is afwezig.
Ja. Nee, video is in zekere zin metaforisch voor mij. Ja? En je kan het wel aantreffen, maar je hoeft het niet aan te treffen. Maar alles wat ik maak is in zekere zin
nog altijd
nog wel
gerelateerd,
daaraan gerelateerd aan, maar ook aan de moderne tijd. En ik pendel daartussenin.
Ja. Maar je kan de volledige ruimte gebruiken, zowel de binnen- als de buitenkant eigenlijk. Dus te zeggen, het is een duplex. De bovenste verdieping is een groot ramenvitrine. Ja. Die gebruikt wordt als projectiescherm. Dus mensen die buiten voorbij lopen, kunnen ook vanaf zonsondergang allerlei dingen zien. Ja. Een technologisch gedicht van jou ook, Joep van Liefland. Wat is dat? Waar kunnen mensen zich aan verwachten?
Nou, het spannende aan die ruimte is dat ik heb het opgevat als een display. Dus je hebt een huls en dan een enorme glasfazade, zoals eigenlijk een mobiele phone op dit moment. En dat ben ik op een bepaalde manier gaan vullen. En inderdaad, er zijn vier elementen in die tentoonstelling. Dat kunnen we later nog wel even beschrijven. Maar in ieder geval, de video is ook mijn eerste video die ik sinds tijden weer gemaakt heb.
Ja.
Ook in het videoproductie heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt tot bijna niks. Dus hoe weinig kan ik nog doen om een video te hebben? En dit is van een soort, ook weer een nieuwe manier. Het is eigenlijk gewoon een beeldenreeks of een fotoreeks. Zonder geluid.
Doe je dan video letterlijk of werk je nu op andere draaiers?
Wat zegt u? Sorry.
Doe je dan video letterlijk of werk je op andere draaiers?
Nee, dat is gewoon video in de zin van een filmische sequentie.
Ja, nee, niet de letterlijke videocassetten meer.
Nee. Ik heb ook ooit een keer een video gemaakt van een videocassette. En ook ooit een keer van een videocassette die leeg is en gekopieerd wordt. En dat was de video.
Okay. Dus je gebruikt ook de eigenlijke cassettes om sculpturen te maken.
Ja, dus maar ook interessant van wat jij vertelde over die man met een soort kosmologisch dimensie. Personages als de wind vind ik wel, sprak me meteen aan.
Maar andere dragers, Manu van der A heeft daar wel iets. Hè? Je gebruikt wel ook andere dragers. Het gebouw aan zich wordt een drager van jouw.
Ja, er zijn zoveel dragers, hè? In de wereld. Maar inderdaad, het gebouw ook. Hè.
Ja, je gebruikt de vloer, de muren, je gebruikt alles wat er.
Ja, het werk is helemaal geïntegreerd in de architectuur. Dus onder andere ook, dat is misschien ook wel een voorbeeld van hoe dat dan werkt. Video en elektronische beeldschermen van vroeger televisies is eigenlijk alle kleuren die je ziet, eigenlijk zijn maar drie kleuren, hè? Rood, groen, blauw, RGB. Dus het principe is eigenlijk in de video ontstaan, of in de televisie, video. Maar het is nog steeds present in een computerscherm. Hè. Dat zijn er steeds die drie kleuren. En met die drie kleuren heb ik dus de installatie, een deel van de installatie gemaakt. Dus die heb ik architectonisch aangebracht. Dus het is eigenlijk een terugkoppeling van een elektronisch principe op een analoge manier op de wand. Je kan er dan in, het omgeef je. Het heeft ook een hele directe impact. Dus het is,
wat doet dat met je?
Ja, nou, voor iedereen doet het waarschijnlijk wat anders. Maar ik denk dat iedereen op zich, wat is dit, weet je wel. Ja, er is een interactie tussen zeg maar het beeld en jij. En niet zoiets van, ik ben passief daar en ik consumeer dat. Maar ik denk dat beeld uiteindelijk sterker is dan jij. Mm-hmm. Ik denk dat je daar, komt een soort ambivalentie van, wil ik hier zijn? Of misschien loop ik wel weg of ik moet een stukje terug. Of,
ja, want het zijn aan zich, het zijn wel sterke kleuren natuurlijk. Het is niet dat het je tot rust brengt.
Nee, het heeft een enorme visuele impact. Mm. Het is eigenlijk dus een uitvergroting van wat er in het kleine gebeurt op een schermpje. Wat je niet ziet, want het zijn allemaal kleine pixeltjes. Maar dat heb ik uitvergroot, als het ware.
Ja. In de kelder heb je dan, wat je net zei, een nieuwe Video Palace.
Ja, ik ben heel enthousiast over.
47, wat is daar te zien?
Ja, dat is. Ik vind alleen de titel, vind ik al een goede fonds van mezelf. Telehel heet het. VP nummer 47. Boy Born Without a Mother. En nou komen we bij Francis Picabia. Dat ken je misschien. Die heeft technologische tekeningen ook gemaakt met het avant-garde equipment van die tijd, de carburateur en de auto, en dat was toen natuurlijk helemaal nieuw. En ik vond het eigenlijk een heel mooi idee hoe hij technologische objecten op een andere manier opgeladen heeft. En dat heb ik dus ook gedaan. Het is eigenlijk een technologisch object wat ik op een bepaalde manier heb opgeladen. En het is een ruimte. Het is een soort self-control, masturbation. Panopticum. En het is helemaal, hoe noem je dat? Zoals een hoarder, ken je het begrip? Een hoarder?
Ja, een hoarder, iemand die het allemaal dingen verzamelt en
eigenlijk
kan
alleen
weggooien.
Maar in die ruimte woont en zit en daar helemaal niet meer uitkomt. En dat idee heb ik geprobeerd vorm te geven in die kelder. Is het volgens mij gelukt. Maar dat is aan iemand anders om te zien.
En is dat het gevoel dat je hebt, terug naar de videocassette, als je back in the day, dat je je helemaal overgegeven hebt aan het kijken naar video's. Alles daar rond, dat wordt een boeltje chaos, want het enige wat je wil doen is gewoon op de sofa liggen en video's
Ja, daar
bekijken.
Heeft het wel mee te maken.
Ja. Dus je gaat terug in de tijd.
Maar gewoon een soort, dat helemaal uitleven waar je zit en daar niet meer naar buiten treden. Ik heb dat al een tijdje zo zelf ook beleefd. Nu niet zo extreem als het daar is vormgegeven. Maar,
want het klinkt wel heel donker, de titel die je gegeven hebt aan die Video Palace.
Ja, het is wel donker.
Telehel, een beetje, weinig positief zat daarvan uitgaat. Nee. En dan nog Boy Born Without a Mother. Zielig,
toch? Nee, maar dat kan helemaal niet.
Nee, tuurlijk niet. Maar het is tegelijkertijd ook heel zielig.
Het is de titel van Picabia, want die had Girl Born Without a Mother. En dan zie je dan een technisch apparaat. Dus ik ben een jongen. Dus.
Ja.
Maar het is inderdaad heel. Maar goed, ik denk dat dat toch ook humoristisch is.
Maar dat, absoluut, ja. Zeker hoe je het nu vertelt ook. Ben je dan nu helemaal klaar mee met de videocassette? En denk je dat je naar een ander medium kan? Of heb je daar alle
helemaal
aspecten van bekeken?
Ja, nee, is het gewoon helemaal open voor mij. Het is open. Ik moet niks. Nee. Het is niet mijn gevangenis. Ik was er alleen 20 jaar lang niet over uitgepraat.
Ja, en nog altijd niet, want je voelt jezelf een videocassette.
Nee, maar het is gewoon heel raar, want ik ben het nooit bijvoorbeeld begonnen uit een idee van nostalgie, want dat was het helemaal niet. Het was gewoon actualiteit. En ik merk dat het nu heel anders, zeg maar, als je heel lang met iets bezig blijft, met een object, hoe dat verandert door de tijd, niet door de waarneming over dat object verandert. En dat vind ik ook heel spannend.
Mm-hmm.
Dus als ik nou, de jeugd vindt mijn werk ook heel interessant, blijkt. En waarom eigenlijk? Maar die hebben gewoon weer een heel nieuw blik. En dat blijkt gewoon, de video kan je gewoon lezen als een soort voorloper van digitaliteit.
Mm-hmm.
En heel veel dingen die in video of in video, zeg maar, structuur of systemen aanwezig waren, die kan je eigenlijk niet één op één, maar in zekere zin ook weer nu lezen. Zo bijvoorbeeld YouTube of zo. Hè? Dat was echt het toen net de video uitkwam, had iedereen het idee van ja, dit is het, weet je wel. Mm-hmm. Wij kunnen ons eigen zendstation beginnen met video. Dat is nooit gelukt. Maar 30 jaar later heb je YouTube. En is dit dus eigenlijk een realiteit geworden. Ja. En dat vind ik mooie dingen. En dat vind ik heel spannend.
Ja. Ja, het klinkt ook een beetje monomaan.
Nog een keer?
Monomaan. Ja, dat is als je gewoon met één ding maar bezighoudt.
Nee, het is kosmisch.
Ja.
Maar dat is, ik denk dat het kosmisch is. Maar dat, volgens mij is het, als je je concentreert, ja, dan gaat er een wereld open. En ik probeer, dat is denk ik de paradox. Of de het is eigenlijk, het lijkt heel klein, maar het is eigenlijk heel groot.
Ja. Zegt het jou wat, Manu van der A?
Ja, ja. Ik probeer te begrijpen wat je bedoelt. De video, dat zit eigenlijk een metafoor voor bijna alles dan. Je probeert er alles in te stoppen bijna, of alles eruit te halen bijna.
Ja, je leest het steeds weer opnieuw.
Ja.
Het begon voor mij als iets wat ik graag bekeek.
Ja.
Mm-hmm. Aan het eind denk je, wat is het voor gekke zwarte doos?
Ja.
En dan kom ik bij een black box. Of ik kom eerst bij waarom is die film überhaupt gemaakt? Ja. En dan kom je bij een black box. En dan...
Hetzelfde kunnen hebben met een dvd bijvoorbeeld. Stel dat 10 of 20 jaar later.
Ja. Ja. Zou je kunnen doen. Ja.
Want dat is nu ook weer passé. Dus.
Ja. Ja, ik giet ze nu af in brons. Mm-hmm. Dus ik stapel ze. En dan maak ik die brons weer zwart. Dus mijn fantasie is als dat ooit...
Je maakt hem zwaarder.
Ja, eigenlijk. En dat kan dan duizenden jaren overleven. Schitterend.
Het waarschijnlijk herkent, Isn't She Lovely van Stevie Wonder, maar in een heel ander kleedje gestoken. Zoals die videocassettes van Joep van Liefland die in brons gegoten worden en een andere betekenis krijgen, veel zwaarder worden. Joep van Liefland, morgen opent de tentoonstelling in Tic Tac in Antwerpen. Ja. Je hebt een fascinatie voor technologie, dingen die en verouderingsprocessen. Ja. Ik zag jou net, toen je hier toe kwam, gretig kijken naar alles wat hier staat aan technologisch materiaal. Die kast in de andere ruimte. Wat denk je als je dat ziet? Zou je iets willen meenemen?
Nou, ik heb ook zoiets gemaakt.
Nu.
Dus een kast of een vitrine met daarachter equipment. Maar je kan er niet zo goed in kijken. Dat zag ik bij die kast, een soort donker glas. Ja, dat is wel mooi.
Ja, bij ons kan je er moeilijk in kijken, bedoel je?
Ja,
jij had het helemaal
bij jou. Bij mij ook. Ja. Ja, dat hebben we gemeen.
En je dacht van, hé, dat is van mij, die kast. Ja. Maar je wil niks meenemen, voor alle duidelijkheid. We moeten de studio niet in de gaten houden als je buiten
maar dat, jouw collega had dat al aangeboden, want ze hebben al equipment hierover. En dat is mij al aangeboden.
Maar heb jij nog niet voldoende materiaal? Ik probeer mij jouw atelier voor te stellen.
Nee, ja, dat met het gek huis, ja. Ik heb 4 opslagruimtes. En dan moet ik allemaal regelen en betalen. Dan moet ik weer verhuizen. Dus een ramp.
Veel sculpturen maken, daar ben je er vanaf.
Ja, dat gebeurt ook. Ze gaan er ook wel eens uit. Ja.
En voor alle duidelijkheid, het zijn niet alleen de cassettes die jou fascineren, maar alles wat er rondhangt ook. Hè? Afstandsbedieningen, de speling zelf. Klopt toch, hè?
Ja, schermen. En nu ook computerschermen en telefoons. En,
Eén adres. Kabels. Als u iets kabels. Kwijt wil, mag het jouw richting uitkomen, Joep van Liefland?
Nee.
In ieder geval, heel erg bedankt om langs te komen. Ik kom kijken, want ik ben gefascineerd door jouw verhaal. Ik heb helaas de tijd nog niet gehad, maar je was toch nog niet klaar met de opbouw, hè?
Nee. Dankjewel.
Viewing Days. Te zien dus in TikTok in de Mechelse steen, op de Mechelse steenweg, moet ik zeggen. Binnen, buiten, in de kelder, overal. 24 op 24, vanaf morgen tot en met 21 november. Jij ook bedankt, Manu van der A, om dat boeiende levensverhaal van Paul Meral op te schrijven.
Als iemand nog materiaal zou hebben over hem, dat is wel welkom.
Goed, jij bent wel de vragende partij. Vind je de brief van Picasso snel terug? Ik zou heel graag willen horen wat hij precies schrijft, zo de aanhef.
Hij is nogal klein afgedrukt, denk ik, maar ik kan hem wel snel vinden.
En gewoon zo hoe dat hij hem aanspreekt, zou ik willen horen.
Het verschilt een beetje. Hè. Hij spreekt hem soms. Hier is het cher monsieur Picasso. Dan moet ik echt goed kijken hoor. Je vous ai écrit, dat is mijn dernière, pour vous demander.
De l'argent, voilà.
De me prêter 200 francs.
Voilà, 200 francs, dat was destijds veel geld, denk ik.
Ja,
het
Frans frank.
Ja. Voilà.
En hij schreef nog brieven. Niemand
natuurlijk.
Bedelen bij Picasso, dat is de titel. Paul Meral, genie en charlatan, uitgegeven bij Vrijdag. Morgen is er geen Pompidou, maar wel Zeitgeist, waarin Werner Trio het nog altijd heeft over solidariteit. Morgen meer bepaald over hoe de EU de coronacrisis overleeft. Of misschien niet. Morgen vanaf 5:00 op deze zender. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.